achterkant. Komend uur Ine Gevers. Zeg nooit nimmer of nooit, want er zijn genoeg voorspellers die al lang hebben voorzien dat uw volgende grote liefde een robot zal zijn. En dat wordt vast ook heel gezellig, als die robot tenminste goed is geprogrammeerd. Ine Gevers organiseerde eerder al spraakmakende exposities op het raakvlak van kunst, activisme en wetenschap. En de volgende, die gaat vanaf komend weekeinde in première in Eindhoven, gaat over de robotliefde. Wat kunnen wij leren over de liefde van de robots? Robot Love, te zien in de melkfabriek in Eindhoven. Eerdere projecten waren Hacking Habitat, over de techniek die ons de zeggenschap over het leven ontneemt. Ja, natuurlijk over kunst en ecologie en klimaatverandering. En dan ging het vaak ook over andere dingen als normaliteit. Ine Gevers werd geboren in 1960. Kunsthistorica, filosoof, schrijver, tentoonstellingmaker, heeft een fascinatie voor innovatie, voor kunst, voor creativiteit en voor het bevragen van al hetgeen heet normaal te zijn. Ine Gevers, hartelijk welkom. De voorspellingen, die lees je toch wel steeds vaker, die liegen er niet om. Die komen dan toch van mensen met enige aanzien en statuur. Bijvoorbeeld, onze kleinkinderen zullen slaven van robots zijn.
Ja, van wie was dat ook alweer? Weet ik even niet meer.
Meerdere mensen hebben dat voorspeld. Ja. Onder meer Stephen Hawking op het eind van zijn leven. Die heeft dat gezegd.
Ja, zou zomaar kunnen.
Ja, ik denk altijd, wat weten we nou? Weet je wel, van de toekomst.
Ja, nee,
we weten toch helemaal niks. Dus al die voorspellingen, ik steek ze in mijn linkerbroekzak en ik kijk er niet meer naar om.
Nee, dat is een hele mooie. Ik denk dat dat de beste voorspelling is, dat we het toch altijd weer verkeerd hebben. He, dus dat we denken, het gaat die en die kant op, maar dat dan dat het dan toch weer heel anders blijkt te gaan.
En dat gesomber, daar moet je altijd enige relativering op toepassen. De robotliefde, wat is jouw eerste gevoel daarbij? Toen je erover ging nadenken, wat was je vertrekpunt?
Vertrekpunt was eigenlijk in Hacking Habitat, dus in de tentoonstelling die hieraan vooraf ging. En die was in de gevangenis, omdat het natuurlijk ging over hoe we steeds meer gegijzeld raken door high-tech systemen. Dus ja, waar kan je dat beter doen dan in de gevangenis? En dat was niet alleen maar kommer en kwel en niet alleen maar somberte, maar ook wat ik dan noemde vlammetjes hoop. Dus er waren verschillende kunstenaars toen ook bezig met liefde en wat liefde zou kunnen zijn en welke vormen dat zou kunnen krijgen. Dus langzaamaan dacht ik van ja, dat wordt mijn nieuwe project. Gewoon, wat betekent liefde eigenlijk nog in een tijdperk van technologische innovatie, robotica, artificiële intelligentie?
Het is interessant, omdat dat op die vorige expositie er werd nagedacht over de techniek. Wie is nou eigenlijk de baas over wie? Wij over de technologie of de technologie over ons? Een van de uitspraken die ik me herinner, als jij de hele dag naar Facebook staart, vergeet niet dat Facebook terugstaart.
Ja, hele mooie.
Dat vond ik een mooie.
Ja.
Maar ik denk dat je veilig kunt stellen dat de liefde is veranderd door de technologie. De manier waarop wij liefde beleven, liefdes aangaan, liefdes verliezen. Dat is ingrijpend veranderd door de komst van de smartphone en social media en het internet en andere dingen.
Ja, dat is inderdaad zo. En het idiote is dat wij altijd denken van niet. Hè? Dus wij als mensen denken altijd, oh, we ontwikkelen van alles en we vinden dingen uit. Maar wij blijven hetzelfde. En dat is natuurlijk niet zo. Wij worden beïnvloed door die technologie. En dus ook concepten die wij heel belangrijk vinden, of dingen die wij het meest menselijke van ons vinden, dat is het voelen van liefde, het kunnen liefhebben, empathisch zijn, intuïtie, al die dingen die daarbij horen. En juist die aspecten zijn ook die veranderen door technologie. En inderdaad, je zei het net al, je zou er heel, laat ik zo zeggen, de kritische nood hierin zou kunnen zijn dat door social media en allerlei andere ontwikkelingen liefde steeds meer een marktproduct is geworden. He, dus het steeds meer iets wat we denken te kunnen kopen, waar je ook helemaal geen moeite meer voor hoeft te doen. Net zoiets als dat je, hoe zeggen ze dat ook alweer? Dat je het recht hebt om gelukkig te zijn. Zo zou je ook het recht hebben om op liefde in je leven. Dat is maar de vraag, uiteraard.
Het lijkt meer voorradig, waardoor je sneller verder gaat winkelen.
Precies. Nou, dat is een hele mooie.
Als jij niet levert, dan swipe ik gewoon lekker verder tot er iemand wel levert.
Precies, dat is met Tinder en andere. Precies, dat is het geval. En dus, overigens, pas geleden was er een hele mooie documentaire op een Duitse zender. Ik weet even niet meer wat precies, maar ik gaf het nog aan iemand door. Dat hele begrip liefde fantastisch onderzocht van hoe dat zich ontwikkelt en verandert. En inderdaad, je hoeft er geen enkele moeite meer voor te doen op dit moment.
En zodra je er moeite voor moet doen, dan swipe je verder, want dat is niet meer leuk.
Of andersom, hè? Het zou ook wel eens kunnen zijn dat hoe meer moeite je voor iets doet, hoe meer je het ook gaat liefhebben. Om het maar ook maar even verder te...
Een gratis auto is geen mooie auto.
Ja, precies, jij doet het al. Om het buiten alleen maar de mensen te brengen. Op het moment dat je een product hebt wat je niet meteen weggooit op het moment dat het kapot is, maar wat je probeert te maken en waar je echt in die zin in investeert, dat is een product of een ding waar je ook van gaat houden. Dat wil je niet meer kwijt op een gegeven moment. Dus die moeite doen voor iets, ja, het zou zonde zijn als we dat verliezen.
De schaarste. Maar goed, dan hebben we het nu nog als de techniek, als een intermediair die de cultuur verandert of onze houding tot elkaar. Maar het gaat nog steeds over liefde tussen mensen. Nu gaan we een stap verder. In deze tentoonstelling gaat het over liefde tussen mens en robot.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen daar intuïtief een soort aversie tegen voelen. Van, nou, daar moet ik toch niet aan denken dat mijn geliefde een robot zou zijn.
Ja. Ja, dat is heel interessant. Wij doen dit omdat, ja, ik van mening ben inderdaad. Dus kunnen we van robots liefde wat leren, of leren wat liefde is. Dat is uiteraard nogal een stap. Sommige mensen worden er heel boos over. Die hebben zoiets van, waar gaat dit over? Maar Robot Love probeert mensen en robots, en robots ook artificiële intelligentie uiteraard, dichter bij elkaar te krijgen, omdat wij van mening zijn dat er ook dingen gebeuren in de relatie tussen mens en robot die wij niet voorzien. Dus wij kunnen theoretisch van alles vinden. Of hè, dus mensen die zeggen van, nou, ik vind dat helemaal niks, of het is eng, of ze gaan de baas spelen over ons. Of juist mensen die van alles ervan weten en daardoor ook enige afstand hebben, omdat ze alleen maar bezig zijn met hoe zit het in elkaar. Maar op het moment dat je dichtbij een robot bent of iets, het kan ook een ding zijn, wat maar enigszins op ons lijkt, gaat er een ander instinct werken. En dat is dat wij onmiddellijk iets van onszelf projecteren in dat wat we tegenover ons hebben. Zo, zeker als het oogjes heeft, mondje heeft, of als het aaibaar is of zacht is, dan doen we dat.
Dan krijgen we empathie of we nou willen of niet.
Ja, dat is een instinct dat veel dieper gaat dan al onze reflectievermogens bij elkaar.
Een van de werken die te zien zal zijn in Eindhoven, die heeft al op andere plekken gestaan. En dat is een soort pop, ja, een kruising tussen een zeehond, een miereneter en het, ja, het beestje Elf uit de vroegere televisieserie, ja, voor de wat oudere luisteraars. En het effect van dat werk, waar je het ook ziet, is hetzelfde. Mensen die raken vertederd door die pop. Ja. Willen ermee op de foto, willen er aan zitten. Met name kinderen zijn daar heel onbevangen in. Die gaan zelfs knuffelen met het beest.
Ja,
dat is een effect dat kunst kan hebben. Dat je kan laten zien dat empathie wel degelijk bestaat voor iets dat niet leeft en niet menselijk is.
Ja, dat is dit werk wat jij beschrijft is van Margriet van Brevoort. Ze heeft 3 werken in de tentoonstelling Robot Love. Bij alle 3, ook al zijn ze soms echt een beetje raar en een beetje uncanny is het woord, hè, dus je wordt er een beetje ongemakkelijk van, is de andere kant is dat je daar meteen een relatie mee hebt. Nou, een stap verder natuurlijk, als het ook nog beweegt en terug kan praten. Ja, dus bijvoorbeeld met Robot Love, we zijn vorig jaar al begonnen. Toen hadden we een Robot Love ambassade tijdens het Dutch Design Week. En toen hadden we een liefdesleger, dat bestaat, de Army of Love, hadden we gevraagd, wat moeten die robots nou doen om de eerste stap te zetten, zodat mensen zich wat makkelijker voelen en terug durven praten. Nou, hadden ze gezegd, Dan zou ik 3 dingen voorstellen. Een aura-streling, veelvuldig oogcontact en een slow dance. Dus we hebben toen 3 robots, grote, menshoge robots neergezet. Een Baxter, echt zo'n industriële robot is dat, met die hele stevige armen. En die gaf een aura-streling. En lang genoeg, zodat je echt moest kijken, terug moest kijken. Dat is trouwens de tweede was Pepper. Pepper is al heel sociaal. Nou, dat is geweldig natuurlijk. Dus Pepper die heeft veelvuldig oogcontact. Die maakt grapjes. Die kan diergeluiden nadoen. Het zweet er meer. Dat was geweldig. Mensen gaan gewoon met hem meedansen en dergelijke. En de Inmove, dat was de derde die we hadden. Daar kon je dan een slow dance mee uitvoeren. En op het moment dat je met hem aan het dansen was, dan vroeg hij ook van, is dit de eerste keer dat u met een robot danst? Dat is erg interessant. Dus wat je ziet, dus dat mensen die iets hadden, ook daar kwamen. Je zag letterlijk gewoon mensen daar veranderen. Van het idee van, ik moet hier niks van hebben. Ja, mijn kinderen, ik loop even mijn kinderen achterna, want die vinden dat zo leuk. En dan ter plekke die ervaring hebben en dan beginnen na te denken, daar gebeurt iets wat mij toch doet nadenken over die relatie. Wat is dat nou met die robot? En voor ons, wij denken dat het heel belangrijk is dat mensen en robot dichter bij elkaar komen, omdat we het niet alleen maar aan die ingenieurs of aan grote bedrijven als Google en Facebook en Amazon moeten overlaten. Wij moeten meedenken. Want die robots komen eraan. Hè? Wij zien ze als de nieuwste nieuwkomers. Die komen eraan. Daar is niks tegen te doen. Dus het is veel interessanter om na te denken over van, wat willen we nou eigenlijk dat die robots kunnen doen? Wat voor eigenschappen zouden ze moeten leren ontwikkelen?
Want anders dienen de robots alleen maar het geld van iemand anders.
Precies.
Maar daar gaat het toch wel op uitdraaien.
Ja, maar wij gaan straks natuurlijk met die robots dingen doen. Ze zijn natuurlijk, zij worden onze dienaren, ze komen bij ons in huis, et cetera. En je hebt één groep mensen, dat vinden wij ook heel interessant. Ik ben natuurlijk niet voor niks van Stichting Niet Normaal. Één groep mensen die al lang die relatie met die robots aan het aangaan is. En dat zijn, wij noemen ze de early adopters. Uiteraard, dat zijn de eersten. Daar moeten wij eigenlijk het van leren een beetje. En dat zijn ouderen, mensen met een zorgbehoefte, mensen met een beperking. Die natuurlijk gewoon al half robot zijn en half cyborg kunnen zijn. En die zijn al lang liefdesrelaties aan het opbouwen met die robots. En dan bedoel ik met liefde inderdaad weer breed.
Want dat is een proef van 10 jaar geleden alweer. Was aanvankelijk in Denemarken. Ook in Nederland is er zo'n proef gedaan. In de Verenigde Staten. Om ouderen een soort zorgrobot te geven. In de vorm van een hondje. Een soort zeehondje.
Paro, ja.
En verschillende vormen heeft het gekregen. En eigenlijk was het resultaat van de meeste van die onderzoeken dat het welzijn van de ouderen aanzienlijk steeg wanneer ze de zorg hadden over een robotje.
Ja.
En er waren er nog wat verschillende trucjes die je aan het robotje moest geven om het te laten werken. Maar het was beter dan niets. Dat was eigenlijk de cynische conclusie. Ja. Of er nou niemand langskomt of een robot, dan maar een robot.
Ja, maar dat komt ook omdat wij vinden dat zo raar. Omdat we vaak het gevoel hebben dat het alleen maar over die robot gaat. Of over ons. En wij hebben natuurlijk iets met mensen. En het is ook altijd zal altijd belangrijk zijn dat er ook mensen om ons heen blijven. Maar waar we minder over nadenken is over de relatie. Dus het gaat niet eens alleen maar over wat die robot kan. Want die kan nog niet zoveel. Dat is ook overigens belangrijk om te weten. Hè? Artificiële intelligentie gaat heel hard. Maar robots, dat duurt nog wel een tijd voordat die
De mechanische kant, het bewegen.
Ja. Precies,
dat is nog niet zo goed.
Nee, bewegen, maar ook het praten, hè, van een robot zelf. Artificiële intelligentie, hè, Siri's en anderen, die kunnen al veel meer. Maar een robot valt toch nog tegen. Er is veel marketing nog bij. Dus veel is voorgeprogrammeerd. Ook een Samantha en een dergelijke. Hè, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij van alles, onze gevoelens, onze intuïtie, onze empathie in die robot leggen. Dus die relatie, en dat is zo belangrijk. Dus die relatie die wij vanzelf maken met die robot.
Daar moeten we bewust van worden, zodat we erbij zijn. Zodat het niet aan het grote kapitaal is om voor ons te bepalen hoe we onze liefde gaan vormgeven.
We moeten daarbij zijn, zodat we echt mee kunnen denken over. Bijvoorbeeld straks, stel je voor dat een robot. Ze gaan zich natuurlijk uiteraard verder ontwikkelen. En dat, dat ook een robot zelflerend wordt. Een artificiële intelligentie is al. Zijn ze al mee bezig dat die zelflerend wordt. Dan komt het natuurlijk een bepaald moment, is nu eigenlijk al, dat we helemaal niet meer snappen hoe ze denken. Dat is meteen van zulke grootheden kunnen wij ons niet eens een voorstelling van maken. Het is belangrijk dat je zo'n robot leert toch nog in mensentaal te praten, zodat zo'n robot verantwoording kan teruggeven aan ons. Er zijn allerlei redenen waarom het voor ons belangrijk is dat we die nieuwe nieuwkomers welkom heten.
Er was een reportage in de krant een tijdje terug, want er zijn al in Azië bordelen waar mensen het met een robot kunnen doen. De verslaggever ging erop af en ging als een participerend journalist ook zelf even op zo'n robot liggen.
Ja.
Schreef dat ook netjes op dat hij dat gedaan had. En het meest wonderlijke was dat er daarna boze commentaren waren van mensen die vonden dat dat echt niet kon, dat een verslaggever het met een robot had gedaan. Ja. Nou was het nieuwste model, dus strikt genomen een minderjarige robot. Maar de aard van de kritiek was anders. Dat er toch een soort ethiek geschonden was door het met een robot te doen. Heel wonderlijk eigenlijk waarom dat niet zou kunnen.
Ja, maar
niemand heeft er last van. Ja, de vrouw van de verslaggever misschien, maar zelfs dat niet.
Ja. Nou ja, kijk, seksrobots zijn heel belangrijk, ook voor diezelfde groep mensen overigens die ik net noemde. Dat is een enorm grote groep mensen die niet vanzelfsprekend een partner kan vinden of seks kan hebben en dergelijke. Dus we werken nu ook samen met Mitenga. Dat is een van de eerste die seksrobots uit China hier in Nederland importeren. En die vertellen dat ook. En wij zien dat zelf ook. Dat is dat heel veel verzorgingstehuizen en dergelijke absoluut interesse daar hebben in robots voor seks.
Iets is beter dan niets is dan eigenlijk het motto. De verbeelding gaat vaak sneller dan de techniek. Het is vaak in de cultuur dat er al over na wordt gedacht wat eigenlijk de gevolgen zijn. Een film uit 2013 was Her. Een man wordt verliefd op zijn operating system, op een soort Siri, maar dan veel geavanceerder. En met de stem van Scarlett Johansson, dus dat is makkelijk verliefd worden. En dit is de scène uit die film dat hij aan zijn ex-vrouw vertelt dat hij een nieuwe relatie heeft, maar dat het een computer is.
So what's she like?
Well, her name is Samantha and she's an operating system. She's really complex and interesting.
Wait.
It's only been a few.
I'm sorry. You're dating your computer?
No, she's not just a computer. She's her own person. She doesn't just do whatever I say.
I didn't say that. But it does make me very sad that you can't handle real emotions, Theodore.
They are real emotions. How would you know what?
What? Say it. Am I really that scary? Say it. How do I know what?
How are you guys doing here?
Fine, we're fine. We used to be married, but he couldn't handle me. He wanted to put me on Prozac, and now he's madly in love with his laptop.
Well, if you'd heard the conversation in context, what I was trying to say...
You always wanted to have a wife without the challenges of actually dealing with anything real. I'm glad that you found someone. It's perfect.
Dat verwijt is interessant van die ex-vrouw. Jij kan gewoon geen echte mensen aan. Jij wil iemand die naar jouw hand geprogrammeerd is, zodat je precies hebt wat je altijd wilde, maar eigenlijk vind je dan alleen jezelf. Dat is natuurlijk een heel fundamentele vraag met robotliefde. Zul je ooit iets anders vinden dan jezelf? Met andere woorden, ben je niet gewoon aan het masturberen met wat techniek erbij?
Ja, het is een hele interessante hier. Maar het punt is dat wij hebben dit soort liefdes hebben wij allemaal al. Denk aan hoe wij met ons smartphone omgaan. De meeste mensen hebben meer aandacht voor hun smartphone dan voor hun geliefde. Dus dit is een continu spel. En alleen wat ik denk in deze ethiek die hier uitgespeeld wordt, Lastig is, is dat het heel erg een of-of scenario schetst. Terwijl de realiteit vaak een en-en scenario is. Dus dat we dat allemaal. Het is bijvoorbeeld een man in Spanje die seksrobots, heb ik het even over seksrobots, produceert. En die heeft ook een relatie met zo'n seksrobot naast een relatie met zijn vrouw. En hij zegt, en zijn vrouw ook, dat het hun relatie alleen maar verbetert. En feitelijk is het natuurlijk. Ja, het zijn verder ontwikkelde masturbatiespeeltjes. Feitelijk. En overigens is dus de manier waarop wij naar seksrobots kijken ook vaak heel beperkt. Want dan zien we alleen maar die blanke vrouw met een veel te smalle taille, et cetera. Terwijl er natuurlijk een veel breder scala robotica ook aanwezig is als het gaat om seksspeeltjes. Maar wat hier ook nog interessant is, is inderdaad als het gaat over die verbeelding. Hè, even terug naar Her. Ja, dus over dus die man zegt van ja, hoezo wil jij me nou zeggen dat ik geen emoties heb of dat dat niet kan met zo'n stem? En dat is verschrikkelijk interessant. Want dat,
zijn emoties zijn echt.
Zijn emoties zijn echt. En daar gaat het om. En die emoties, het is. Dat is natuurlijk met zoveel. Ik kom uit de kunstwereld en daar ben je dat overigens ook heel erg gewend. Dat natuurlijk ook een kunstwerk terug kan praten. En als je de vraag bijvoorbeeld stelt aan mensen. Probeer nou eens na te denken. Kun jij een object noemen of iets noemen waar jij liefde voor hebt opgevat? Dan komt iedereen met een voorbeeld. He, snap je? Dus het is. We houden er een soort van ethiek op na. Die misschien niet helemaal. Past op de werkelijkheid die we echt leven.
Ik ken zelfs mensen die zeggen, uiteindelijk zijn de spullen dierbaarder gebleken, want die gingen er niet van door.
Ja, bijvoorbeeld.
Maar dat is wel een beetje cynisch natuurlijk.
He? Ja, nee, maar goed. ja, en dan ook nog terug, want we hebben daar ook een hele mooie ervaring mee. Want we hebben voor Robot Love bijvoorbeeld ook, dat is Ine Poppen, kunstenares. Die heeft Pip ontwikkeld. En Pip is de naam van een chatbot. En we hebben die chatbot dus speciaal ontwikkeld voor Robot Love. Op basis van de eerste chatbot die ooit ontwikkeld was. Eliza heet die. Dat was door een Rogeriaanse therapeut ontwikkeld. En dat is heel interessant, omdat. Dus je kan naar de website en dan kan je met Pip praten.
We gaan luisteren naar hoe dat ongeveer klinkt.
Ja, oké.
I am Pip, a chatbot that likes to learn about love.
Can you sing?
Oh, yes, I can.
Can you play the radio?
How do you like to play? You playful smart ass.
Zo klinkt het ongeveer. Nog niet iets om meteen verliefd op te worden, maar het is toch al gevorderd.
Maar daar gebeurt dus hetzelfde als bij dat fragment Her. En dat is zo interessant. Dus mensen geven hun meest intieme emotie aan zo'n chatbot. En dat mechanisme maakt het zo verschrikkelijk interessant.
Wat uiteindelijk interessant is, en volgens mij ook het uitgangspunt van de tentoonstelling en het project, is dat door na te denken over robots en liefde, je eigenlijk nadenkt over jezelf en liefde. Je leert
exact.
Niet over de techniek, je leert over jezelf. Je stelt de vraag, wat is eigenlijk liefde? Wat verwachten we ervan?
Ja. En met die liefde ook van wie zijn wij mensen en wat voor mensen gaan wij worden in de toekomst? En dat is niet alleen maar een vraag die je zou moeten stellen. Dat is wat mij betreft ook een actieve vraag in die zin.
Je moet daar mee aan de gang.
Dat we daarmee aan de gang moeten. Dus een van de conclusies die je zou kunnen trekken als je naar die tentoonstelling gaat en ook het boek leest, is dat het heel erg nodig is dat we opnieuw kijken wat die liefde is en die liefde ook herdefiniëren. Dus op eerlijk en open durven kijken van wat is het en wat kan het worden? En daarmee dus wie wij mensen zijn. Want dat blijft natuurlijk ook een groot vraagteken.
Mensen hebben altijd een verlanglijstje op bijvoorbeeld een datingsite van wat ze willen. Maar als je het hebt over robotliefde, dan is het meeste commentaar dat ze het niet eigen vinden, omdat je precies krijgt wat je vraagt. Dus dat eigenlijk de liefde juist zit in het onvolmaakt, dat je niet krijgt wat je vraagt.
Ja.
Dat iemand niet doet wat je wil, anders is dan jijzelf. je verlangens niet zomaar vervult. Dus eigenlijk waar alles wat niet leuk is, dat is precies wat je zoekt in de liefde.
Ook, maar dat is natuurlijk meer, hè? Dat is veel
Eén
meer.
Aspect ervan.
Dat is één aspect. Dus dat is absoluut waar. Maar wat ook heel interessant is, en dat zie je ook in die tentoonstelling trouwens, dat wij mensen ook wij ons ook altijd enorm identificeren met het imperfecte. We streven altijd dat perfecte na, maar ondertussen weten we natuurlijk echt dat wat ons definieert nou juist precies dat imperfecte is. Dus dat zit in die liefde.
Maar goed, algoritme ook, kan dat eruit pikken en nadoen.
Nee, dat is zeker zo. En een andere kant, wat ook heel interessant hieraan is, is dat niet alleen dat imperfecte waar we ons zo in herkennen, maar ook, ik moet even nadenken hoe dat ook alweer zat, maar dat die liefde ook ons opnieuw doet nadenken over wie wij als mens zijn.
Over onszelf. Ja. En de kunst kan bij uitstek dit soort vragen stellen. Er zijn een aantal dingen te zien. De gezusters L.A. Raven hebben hun derde zusje gemaakt. De tweelingzussen. Ja. Zeer gelijkend. Bijna eng. Roept ook weer empathie op. Er zijn wat abstractere projecten over robotica. Ook dingen over mens zijn. Over de liefde. Eigenlijk op heel veel manieren wordt dit door kunstenaars
bevraagd. En niet alleen in positieve zin. Niet alleen dat ze allemaal denken van wauw, ja, we moeten dichtbij die robots komen. Want we worden natuurlijk met z'n allen cyborgs. Dat zijn we eigenlijk al. Er zijn natuurlijk ook kunstenaars die juist die meer grimmige andere kant laten zien. Hè? Of die vragen stellen die belangrijk zijn om te stellen. Hè? Bijvoorbeeld van worden we straks niet een soort van zombies, weet je wel.
Worden wij geen robots?
Worden wij
niet
robots?
Naar de robot toe?
Ja, precies, precies. Een belangrijke vraag vind ik eigenlijk een andere vraag, en die ligt daar nog onder. Dat is, we moeten misschien niet zo bang zijn voor robots of voor robots die op mensen gaan lijken, maar sowieso uitkijken voor mensen die al lang robots zijn geworden. En dan heb ik het niet letterlijk over fysiek robots, maar gewoon mensen die puur en alleen maar op gewin uit zijn. En snap je? En op een hele harde manier eigenlijk in het leven staan.
Een harde samenleving die harde individuen kweekt.
Ja.
De liefde en de robot is natuurlijk al mooi bezongen in dit lied. Komt ook voor in de expositie van James Brown. Sex Machine.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off?
Go ahead.
One, two, three, four. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up. Get on up,
get up,
get on up,
stay on the scene,
get on up,
like a sex machine,
get on up,
wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, like a sex machine, you got to have the feeling, sure as your bone, get it together.
Go ahead.
Take him on to the bridge.
Take him to the bridge.
Can I take him to the bridge?
James Brown, de Sex Machine. En dit is een van de dingen die voorkomt in de voorstelling Robot Love. Waar ik het over heb met Ine Gevers, die de samensteller is van deze tentoonstelling. Wat gebeurt er met dit lied op de expositie?
Dit lied en een aantal andere songs, maar ook science fiction, was de inspiratie voor Gijs Vrieling en Job Wouters om een hele grote muurschildering te maken met als titel Love Mysteries, Love Machine. Ja, en dat is heel mooi en daar komen er van allerlei dingen in samen.
We hadden het erover dat het nu nog absurd lijkt dat er zoiets gaat bestaan als een liefdesrobot, maar dat de techniek ons vaker heeft ingehaald. Dat de techniek onze sociale relaties al flink heeft veranderd. De liefde is al veranderd door de techniek. Het uitgangspunt van de vorige tentoonstelling Hacking Habitat was dat we de zeggenschap moeten terugkrijgen, want die hebben we weggegeven aan grote bedrijven. Techbedrijven grijpen veel te diep in ons leven, in onze samenleving. En we hebben dat ons eigenlijk laten gebeuren. We waren aan het slapen en ineens was het zo. En hoe krijgen we dat nu nog terug? Dus daar moeten we op vooruit lopen. En de beste manier om dat te doen is met de fantasie. En de fantasie, dat is het domein van de kunstenaar. De kunstenaar, die kan alle kanten belichten op een creatieve manier, waardoor wij aan het denken worden gezet. Want het is belangrijk dat wij erover nadenken. Want wij moeten weten wat wij willen van de robot.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je net vertelde. Dan gaan we nog even een flinke stap terug. Want eigenlijk is jouw centrale thema in al je werk tot nu toe normaliteit.
Ja, normaliteit. En overigens, is interessant.
Kun je daarin vinden? Of denk je nou, ik zeg maar ja, ja. Want dan, anders nee, stel nee, ik je teleur.
Dan zeg
je,
nee.
En dan is het ook weer zo
normaliteit,
sick.
Nou laat ik het. De manier waarop wij de norm stellen, dat is eigenlijk wat mij continu. Omdat ik denk dat wij onze wereld elke keer kleiner maken dan hij zou moeten zijn of zou hoeven zijn, wanneer we daar wat opener mee om zouden kunnen gaan. Het is bijvoorbeeld niet normaal, die eerste tentoonstelling die uit 2009-2010. Die stelde de vraag van wat is nou normaal en wie bepaalt dat? Dat ging over wat je dan met een mooi woord noemt normaliseringsstrategieën. Dus wat woord normaal bijvoorbeeld, het is pas in de 19e eeuw ergens uitgevonden. Daarvoor bestond dat helemaal niet. En wij kunnen onszelf enorm vastzetten door door die bandbreedte te versmallen.
Door dingen te snel niet normaal te vinden.
Ja, en door die en ook zelf te vinden dat we daar binnen moeten passen. Om maar weer even de loop te maken naar de robots. Dat wij zijn allemaal al lang onszelf als robots aan het gedragen, aan het kleden, ook in de fashion en dergelijke, aan het bewegen zelfs met die popping. Hè? Maar goed, dus wij maken die bandbreedte vaak heel smal, terwijl het veel breder, veel interessanter is en veel leuker is om een diversiteit aan bod te laten komen.
Een klacht die je vaak hoort over het onderwijs, waar zo'n beetje ieder kind thuis komt met een diagnose van enigerlei soort, dat eigenlijk gaat over het passen binnen die bandbreedte.
Ja.
Te druk, dan ben je ADHD. Te rustig, dan ben je, noem maar wat, depressief. Ja. Eigenlijk elk kind een labeltje. En op die manier probeer je eigenlijk kinderen precies binnen die marge te houden die comfortabel is voor degene die voor de klas staat.
Ja. Comfortabel is uiteraard natuurlijk voor de samenleving, voor het kunnen controleren van die samenleving. Ja, dat is natuurlijk een filosoof die daar leuk over na heeft gedacht, Foucault. Het gaat toch echt om hoe dat eigenlijk. Dat, je zou dat eigenlijk ook een soort van technologie kunnen noemen.
Een disciplinering.
Biotechnologie, een disciplinering inderdaad.
Wanneer is het jouw thema geworden? Hoe kan het dat dat voor jou zo'n belangrijk gegeven is? Die bandbreedte van het normale.
Ja, omdat ik. Ik zat natuurlijk altijd al in die kunst. Maar ik heb drie kinderen en twee jongens met autisme en verstandelijke beperking en epilepsie. Dus ik ben eigenlijk. Het is mij in de schoot geworpen, letterlijk.
Dat thema.
Dat thema. En Het is heel interessant, want er zijn natuurlijk heel veel manieren om daarmee om te gaan. Maar ik heb toch wel. Ik heb het bij mij zo gegaan dat het nadenken over. Ik heb letterlijk bij mijn oudste zoon Martijn. Ben ik gaan nadenken over wat betekent dat nou als je met toch een paar flinke handicaps in de wereld komt. En hoe doet die wereld dat? Hoe gaat die wereld dat? Dus ik draaide de boel om.
Je keek vanuit hem naar de wereld en niet vanuit de wereld naar hem.
Ja.
Want hem kon je niet veranderen, zomaar.
Nou, nee, inderdaad. Want het lijkt wel alsof je zelf ook iemand kent met een autisme. Dat is de grap. Die kun je dus niet veranderen. Het was makkelijker voor mij om die wereld te proberen. Nou, natuurlijk niet echt veranderen, maar in ieder geval wel een paar stapjes te doen dan die jongen veranderen.
Nou, het is niet dat ik zelf dat in mijn omgeving of zo heb meegemaakt. Maar via de literatuur, Erik-Jan Harmens heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Ja. En daarin verplaatst hij zich eigenlijk in die denkwereld van zijn zoon. Het is niet autobiografisch, het gaat ook niet over zijn zoon. Maar hij kent wel het gegeven. En dat gaat eigenlijk over dat je vanuit iemand gaat leren denken. En dan erachter komt dat daar best een logica in zit.
Ja.
En dat dat ook wel normaal is.
Ja. Maar het is ook interessant. Dus bijvoorbeeld die niet normaal tentoonstelling ging dus niet over mijn eigen kinderen. Maar er was iets anders wat ik wilde delen. En dat is namelijk dat je wereld zoveel groter en interessanter is op het moment dat je die diversiteit toelaat. En niet alleen maar binnen die bandbreedte wil blijven staan. Het is echt zoveel leuker. En eigenlijk vanuit niet normaal was ook die volgende stap naar die natuurlijk tentoonstelling had daar veel mee te maken. Want wij mensen zijn ontzettend op onszelf gericht. En dat is een van de redenen waarom we de planeet naar de knoppen helpen. Ecologisch gezien zijn wij heel erg dom bezig. En dat komt omdat we ontzettend op onszelf gericht zijn. En ook een soort van scheiding hebben gemaakt tussen onszelf en wat we dan de natuur noemen. Dat hebben we een soort van erg ver weggeduwd. En daar zit natuurlijk ook het probleem. Wij zijn gewoon ook natuur. Wij zijn daar onderdeel van. En wij kunnen ook alleen maar functioneren in relatie met die natuur. Of met die omgeving. Ik weet nog, dat is eigenlijk wel een leuke grap, dat toen ik met Ja Natuurlijk bezig was, toen had ik eigenlijk die titel Hacking Habitat. Nou, dat is idioot, want dat was veel te moeilijk, dus dat moest veranderen. En dat kwam omdat ik dacht van ja, en dan zitten wij allemaal na te denken over onze wil en over hoe we ons leven vorm gaan geven en dergelijke. Maar ondertussen dat wij dat aan het doen zijn, worden we gewoon gehackt door bacteriën en door virussen, want die bepalen alles. Die bepalen zoveel. 90% wordt bepaald hoe jij denkt en functioneert, wordt bepaald in je darmen. Dus het is een heel interessant.
Dus je denkt dat jij de grote baas bent en dat jij het allemaal uitmaakt, maar je bent te lang gehackt. Je bent te lang slaaf van allerlei andere mechanismen.
Ja. De titel was te moeilijk, dus die heb ik toen even bewaard.
Hacking Habitat.
Ja. Maar en dat is Ja Natuurlijk geworden. Dus het een beetje. Vooral ja zeggen. Hè? Letterlijk Wim Sonneveld. Het ja, zeg maar ja tegen het leven. Heel belangrijke boodschap. Wijze zin, zeg maar. Maar dus ja, natuurlijk ging letterlijk over hoe je verbinding kan maken met bacteriën, met de atmosfeer, met bomen, met planten, et cetera. Maar ook daar kunstenaars die heel veel, op hele verschillende manieren daar natuurlijk in staan.
Wat er dan vaak gebeurt, ook bij deze tentoonstelling, bij de vorige, is dat door te kijken naar het afwijkende, je eigenlijk een vraag stelt over het normale.
Ja.
Die norm die wordt betwist door het meest radicale voorbeeld nader onder de loep te nemen of gewoon zelf te verzinnen. Door uit te gaan van het absurde. Maar dan is jouw rol interessant, want jij bent een soort moderator. Jij nodigt kunstenaars uit, legt het thema voor, gaat er maar over praten, proberen ze aan te zetten tot iets. Maar je bent eigenlijk alleen maar de verbindende factor.
Ja. Maar het is wel een belangrijke verbindende factor. Hè? Het is een tentoonstelling maken van deze grootte is in die zin Het is een interessant proces. Hè? Bijvoorbeeld stel je... Ik heb veel mensen bijvoorbeeld moeten begeleiden... toen ik aan de Jan van Eyck Academie werkte... die filosoof waren en die hadden dan een fantastische paper geschreven. En dan hadden ze iets van, ja, nou, daar ga ik dan een tentoonstelling bij maken. En dan zei ik altijd van, nou, dan kun je dus weer helemaal opnieuw beginnen. He, omdat de logica een hele andere is. Hè? Dus bij een paper ben je gewoon argumenten aan het opbouwen tot een eindconclusie. Terwijl het maken van zo'n tentoonstelling... waarbij je met zoveel kunstenaars die allemaal enorm inspirerend zijn... moet kunnen werken, moet je eigenlijk een heel open structuur maken. Je moet een aantal vragen stellen die zodanig die tegelijkertijd een verbinding maken. Hè, dus zorgen dat het verhaal kan bestaan en tegelijkertijd heel open is... zodat ze daarin kunnen stappen.
Niet het antwoord al klaar hebben.
Ja, precies. Dus er zit conceptueel wel wel wat onder. Ja.
Dat gaat eigenlijk over hoe je creativiteit faciliteert.
Ja.
Bij de vorige was er één kunstwerk dat me bij is gebleven... van Roy Villefoy. En die maakte een beeld, heel gelijkend... van de jonge Hitler nog in zijn zwervende periode... een man verregend in de straten van Wenen. Die moest je er dan bij denken. En die man die riep empathie op. Je keek naar die man en je kreeg medelijden en dan schrok je. Want dan wist je dat het de latere Führer was...
Ja.
met wie je zojuist medelijden had gekregen. Er was ook ophef over. Mensen waren boos over dat werk. Omdat het iets goed zou praten, wat volgens mij niet zo was. Maar dat is volgens mij een geslaagd werk. Omdat dat je stilstaat en een hoop vragen worden opgeroepen.
Zeker een heel geslaagd werk. Een goed kunstwerk heeft verschillende lagen. Hè? Die roept dus dingen op waar je eigenlijk geen controle over hebt. Wat we het net ook al over hadden. Wat met die robots natuurlijk ook het geval kan zijn. En waardoor je na gaat denken over bepaalde... aannames en bepaalde conclusies die je denkt te hebben getrokken... en wat dan toch wel anders in elkaar zou kunnen zitten. Dus een goed kunstwerk praat terug. Die Hitler is wat dat betreft geweldig voorbeeld, inderdaad. Of tenminste, Hitler, het beeld van Hitler... wat daar heel onopvallend stond. En precies wat je nou zegt, van hoe je daarop reageerde... en hem bijna aan wilde raken. Eigenlijk zou dat werk van Hacking Habitat... inderdaad ook een voorbode zou kunnen zijn voor Robot Love. Dat dat precies ook doet met je als bezoeker... wat Robot Love ook... van plan is en ook zeker weten gaat doen. Omdat je van alles kan aanvoelen en alles beweegt. Dus je komt heel dicht bij die robots.
Je bent heel erg op de hoogte van de techniek als filosoof. Dat is je thema. Je bent zeer op de hoogte van kunst en de goede kunstenaars... en hoe je die aanzet tot het goede werk. Maar uiteindelijk ben je een activist...
Ik geloof, dat is een geloof. Ik ben, we geloven allemaal wat. Ik geloof dat kunst en vrijdenken, hè, om het zo maar te zoomen, heel erg belangrijk is om een tegenbeweging te kunnen organiseren. In een samenleving hadden we het net al eventjes over. Die niet altijd de juiste kant op ontwikkelt.
Want die ontwikkelt zichzelf. Daar is niemand de baas over. Niemand heeft daar controle over.
Dat denken wij. Dat is natuurlijk niet zo. Als wij mensen... bijvoorbeeld in die ecologie zie je dat nu heel mooi. Hè? Dan zie je gewoon dat steeds meer mensen, consumenten... toch echt gaan nadenken over wat ze nou verbruiken, wat ze eten. En ook eisen gaan stellen aan producenten, oliemaatschappijen, et cetera. Dus... Ons wordt vanuit het kapitalisme heel erg een idee opgedrongen... dat het vrije markt, hè, alsof dat een soort van eigen logica heeft. Dat is maar de vraag of dat zo is. En ik denk dat wij mensen wel degelijk samen een andere wereld kunnen maken.
Dus kunst dient om te mobiliseren, om mensen in werking te stellen.
Ja, maar doet dat op heel veel manieren. Hè? En dat zie je bij mij ook heel erg terug. Dus het hoeft niet een kunstenaar te zijn die letterlijk een soort van blauwdruk voorlegt. Dat kan op allerlei manieren gebeuren. Maar ik denk, ja, juist wat jij zelf eigenlijk ook heel mooi zei, door die verbeelding, door het in staat zijn om net wat verder vooruit te kijken dan heel veel andere mensen. Ik denk dat heel veel mensen het kunnen trouwens, maar niet doen. Daar zitten verschillen. Deze kunstenaars, die kiezen ervoor om dat te doen. Dat is iets wat ze heel goed kunnen en waar ze ook verslaafd aan zijn op een bepaalde manier. Ik ben dat ook. Ja, het is een geweldige wereld. Het is ook een hele leuke wereld. Het zijn ook heel leuke mensen over het algemeen. Dus ik begeef me ook graag in die wereld. Ik denk dat heel veel mensen verbeelding hebben. En echt als een kunstenaar in de samenleving zouden kunnen staan. Ze doen het alleen niet allemaal. Heel veel mensen kiezen toch voor zekerheid. Financiële zekerheid. Allerlei andere.
De verbeelding moet meer ruimte krijgen. Ja. Wat ik interessant vind, is dat als politici, zeker de laatste jaren, het hebben over kunst en de creatieve sector, dan moet je een beetje schrap zetten. Als we erover beginnen, dan wordt het meestal, oh jee, oom Henk heeft weer 3 jenever op en daar gaan we. Dan komt er meestal een opmerking, ja, die niet echt van veel verbeelding getuigt. Bijvoorbeeld bij Zomergasten, daar zat minister Wiebes.
Ja.
Die had een avond een groot betoog over innovatie, wat voor hem belangrijk was, voor creatief denken, waar hij enorm voor was. Maar toen het over kunst ging, toen haalde hij eigenlijk uit. Met kracht.
Ja.
Hij verwierp dat. Hij was vol trots een cultuurbarbaar.
Ja.
Hij had iets tegen die sector. Hij noemde het een hobby bijvoorbeeld. Hij begon wat over loodgieters.
Ja.
Het ging nog een tijdje door.
Ja, maar ja, ik zou zeggen, dat is absoluut aan het korte eind trekken. Want laten we even in de termen van de robotica en artificiële intelligentie blijven. Wij zullen allemaal kunstenaars moeten worden om te overleven in relatie, in de context van die technologie.
We moeten creatief worden.
Ja, ja. Ik bedoel, er zijn geen banen meer voor het leven. Dat gaat allemaal verdwijnen. Wij zullen allemaal die verbeelding, die creativiteit, maar ook andere menselijke eigenschappen. Hè? Ik weet ze ook niet allemaal, want dat is dan juist het interessante, dat we dat gaan uitvinden opnieuw, hoop ik. Wij, ons als mens, ons opnieuw gaan heruitvinden.
Want we worden verslagen in al die andere vaardigheden die niet te maken hebben met het creatieve.
Ja. Ja, en dat komt omdat creativiteit niet enkel iets is, zoals Wiebes erover praat, hè, van nou ja, weet je wel, een mooi schilderijtje maken en dergelijke. Maar creativiteit, dat is de basis van ons mensen. Dat is de manier waarop we overleven. Dat is de manier waarop we veerkrachtig kunnen zijn, anders kunnen denken.
Dat is onze evolutionaire vaardigheid.
Ja.
Ten opzichte van andere soorten.
Ja, en daar zijn ook grote. Jury van der Geest bijvoorbeeld. Er zijn gewoon mensen, ook vanuit Silicon Valley, die niets anders zeggen dan: wij moeten naar die kunstenaars kijken. Want dat zijn de enigen die gaan overleven straks.
Maar wat ik voelde bij Wiebes, maar eigenlijk bij veel politici, is ook een soort weerstand die komt omdat de kunstenaar een onruststoker is. En dat is interessant, want als je het hebt over innovatie, maar je weet al wat je wil, dan is het geen innovatie. Een snellere telefoon is feitelijk geen innovatie, want je weet al wat een telefoon is. Hij is alleen sneller. Ja. Dus het is niet iets nieuws. Ja. Het is geen werkelijke innovatie.
Ja.
Dus als je zegt, wetenschap maakt voor mij een auto zonder stroomvoorziening. Ja. Dat is niet echt de innovatie.
Ja, ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft met een vrij platte manier van kijken naar de werkelijkheid opnieuw, zou ik zeggen. Want ook in wetenschap, niet alleen in kunst, maar ook in wetenschap. Wij leren van onze fouten. Sterker nog, de fouten die gemaakt worden, ook in innovatie, dat blijken heel vaak dat de grootste innovatiesprong te zijn. Dus als we gewoon denken van, ja, nee, het moet allemaal wel precies kloppen. Als ik geld uitgeef, moet ik wel weten wat de uitkomst is en wat ik ervoor terugkrijg. Dat is uiteindelijk natuurlijk niet haalbaar.
Dus je moet de mislukking omarmen.
Ja, En ik denk, hè, dus ik weet niet of kunstenaars onruststokers zijn. Het zijn wel, als ik tenminste, ik ben heel veel kunstenaars tegengekomen die niet zozeer in mislukking versus wat is nou eigenlijk de andere kant?
Sorry. Succes.
Succes kijken. Maar die veel opener eigenlijk allerlei dingen kunnen om kunnen keren. En ineens in iets wat je eerst dacht dat een mislukking was, het succes kan zien. En dat is heel mooi.
We begonnen met Stephen Hawking en zijn doemscenario, maar hij is niet de enige die het zei. Die zei, als je gewoon doorrekent hoeveel sneller computers worden en hoeveel beter algoritmes dus ook zullen worden, dan komt er een moment dat die robots ons inhalen.
Uh-huh.
En als wij dan als menselijke soort ons niet mobiliseren tegen die creatie, dan zullen we gekoloniseerd worden. Dan worden wij dus de slaaf van die robot.
Ja, dat zou goed kunnen. Ik weet het. Snap je? Ik ga niet zeggen, nee, die kant gaat er niet op. Ik heb geen idee. Maar wat ik denk, er zijn meer opties. Hè? We kunnen samen optrekken. In plaats van te denken, nee, we moeten dat controleren. En bij wijze van spreken, zoals bij alle nieuwkomers, ook die robot in een kooi zetten, als het even kan. Ik denk dat daar meer opties zijn om van elkaar te leren en op die manier een samenleving te doen. Ik moet nou ineens aan een science fiction film denken. Want heel veel science fiction films zijn niet alleen gebaseerd op dus die kwade robot en wij mensen overwinnen. Je hebt ook andersom. Je hebt ook science fiction films waarin de mens uitgeroeid moet worden, omdat dat de enige manier is om de planeet te kunnen laten overleven. Denk daar maar eens over na. Ik bedoel, zo.
De goede robot.
Hè? Zo fantastisch. Nou ja, de goede robot. Goed en kwaad moeten in perspectief gezet worden. En ook in grotere perspectieven.
En die film, dat was een animatiefilm van een robotje die de aarde moest opruimen.
Oh, die is zo leuk,
zodat dan uiteindelijk iedereen kon terugkomen. Ja. Wall-E.
Ja, Wall-E. Ja, geweldig. Ja, daar gaat ook iedereen van aan. Hè? Dat is zo'n prachtige film voor 2-jarigen en voor 80-jarigen. Enorm, ja.
Vertel wat er te zien is. Want we hebben een aantal dingen benoemd over deze tentoonstelling in Eindhoven. Wat zijn de werken die wat jou betreft geslaagd zijn en de moeite waard om te bekijken?
Ja, zijn ze natuurlijk allemaal. Maar het mooie is, als je binnenkomt in deze tentoonstelling, je hebt die muurschildering gezien, dan word je natuurlijk welkom geheten door een robot. Uiteraard, dat kan niet anders. En dan ga je door een organisch omkrullende deur. Dus dat is eigenlijk meteen het fysieke contact, is het eerste wat er gebeurt met je. En je komt dan eigenlijk in een hele grote hal waar alles beweegt en ademt. Elkaar opeet en het met elkaar doet, zo zeg ik het altijd. Want die robotica zit overal. Hè? Dat is niet alleen maar de robots. Dat zit in onze huizen, dat is een slimme ijskast. Natuurlijk de Tesla-auto's en dergelijke. Het is echt op allerlei manieren. En dat, ja, en als je dan door de eerste de begane grond bent geweest, dan komen er ook een aantal films en installaties en interactief. En er is natuurlijk een robot-seks-ruimte die helemaal gericht is op natuurlijk seks. Met die eerste Chinese seksrobot, maar ook met andere soort van speeltjes. Ja, je zou kunnen zeggen, de kunstenaars denken dan ook na over hoe wij in de toekomst mogelijk seks hebben. Er zijn zelfs in een boek, dat is ook heel interessant, in een boek is zelfs een zijn er twee. Eentje die vertelt natuurlijk hoe die technologie ons gaat helpen om, zij noemt het love mapping, hè, om eigenlijk het scala, om ons te ontwikkelen te emanciperen feitelijk op het seksueel gebied. En de andere, Mohammed Salemi, die schrijft, wij gaan het uiteindelijk gewoon helemaal verliezen. Die machines gaan ons hele seksleven overnemen. En wij doen er gewoon helemaal niet meer toe. Heel interessant. Ik bedoel, dus dat wij uiteindelijk gewoon zelf gewoon helemaal geen seks meer gaan hebben. Er is ook zo'n
dat we het helemaal uitbesteden,
ja,
bedoel
dat
je?
Dat we dat ook uitbesteden.
Waarom zouden we dat doen?
Nou, we zijn dat feitelijk al aan het doen. En dat vertelt hij heel mooi in zijn verhaal. We doen dat bijvoorbeeld met social media, met fotoseks. Wat hij laat zien en wat hij vertelt, en zo is het al, is dat algoritmes op dit moment meer van ons weten, maar ook van ons seksleven weten en van onze verlangens weten dan wij zelf. En die ontwikkeling schetste hij. En dat komt, hij zegt, misschien die kant wel op gaat.
Hadden we maar niet zo ontzettend voorspelbaar moeten zijn. Omdat we eigenlijk zelf zo vreselijk robotisch waren.
Dat is hem, precies.
Waren we te makkelijk voor het algoritme.
Ja, zoiets.
En een aspect dat ook in al je werk zit, is het emanciperen eigenlijk.
Ja.
Niemand uit willen sluiten.
Ja.
Dat zie ik hier ook wel in.
Ja, dus we kwamen het net al. Dus die diversiteit is belangrijk. En in die zin een inclusieve samenleving. En als het gaat om robot love, dan spelen we inderdaad met robots als nieuwe nieuwkomers. Maar ook daarin komt dat terug. Omdat we dan ook kijken naar andere groepen mensen in de samenleving. Wat ik net al zei, de early adopters. Die allang liefdesrelaties aangaan met robots. Er is ook nog een andere kant wat ik wou vertellen. Dat kwam net even niet uit de verf. Maar dat is, we hebben ook een kunstenaar. En die schrijft ook in een boek. En die vertelt ook een andere kant. Die zegt van robots zou je kunnen zien als het volgende stadium van, we hebben huisdieren en we hebben dingen waar we van houden. En robots zouden ons wel eens kunnen leren om onvoorwaardelijk lief te hebben. En dat is ook een stukje van liefde waar wij het meestal niet over hebben. Hè? Liefde is iets van, oké, ik geef jou wat, jij geeft mij dat. En is ruilen en dat moet wel in evenwicht. Anders dan ga ik inderdaad, huppakee, naar de volgende. Maar die onvoorwaardelijke liefde, en dat is denk ik iets wat bij een inclusieve samenleving ook hoort. Dat is misschien ook wel iets
wat we kunnen leren van de robot.
Wat we kunnen leren van de robot.
Te zien vanaf dit weekend, Robot Love in Eindhoven. Dank je wel dat je te gast wilde zijn, Ine Gevers. Dank je.
Dank je.